Welkom bij de podcast Wees Moedig, gemaakt door Het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was 6 jaar hoofdredacteur van Parool, een oud verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februaristaking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van 3 van de stakers volgen. Vandaag maken we kennis met het verhaal en de familie van Willem Kraan, de initiatiefnemer van de staking. Voor we op pad gaan, vertel ik jullie eerst iets over de februaristaking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas Daniel Meijerplein, waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februaristaking gaat de geschiedenisboeken in als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa. Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Willem is op 23 februari, de tweede dag van de razzia, onderweg naar zijn familie vlakbij de Joodse buurt. Hij ziet met eigen ogen hoe de Joodse mannen met grof geweld worden opgepakt. In tranen vertelt hij zijn kameraad Piet Nak wat hij heeft gezien. Samen besluiten ze dat het moment is gekomen om in opstand te komen. Ze stappen op de fiets en roepen collega's, vrienden en kennissen op om te staken. 's Avonds bezoeken ze de Amsterdamse partijleiding van de Communistische Partij en die neemt het initiatief over. Na een korte vergadering op de Noordermarkt weten alle aanwezigen wat hen de volgende dag te doen staat. Ze brengen de staking op gang en met succes. Het ene na het andere bedrijf sluit de deuren. Opgewonden trekken groepen stakers door de stad. Maar Willem wordt opgepakt. Hij zit eerst gevangen in het Huis van Bewaring in Amsterdam, vlakbij het Leidseplein. In november wordt hij naar de Kriegsweermachtgevangenis in Utrecht gebracht. Hij mag zijn vrouw en dochtertje een brief van 1 kantje schrijven.
Het is hard dat ik niet in jullie midden ben, hoe lang het ook mag duren, hetgeen ik niet geloof. Beloof mij beiden dat jullie niet verdrietig zullen zijn, niet huilen en sterk en gezond zullen blijven. Want Bets en Katrien, jullie Willem is ook zo gezond als een vis en denkt steeds aan jullie.
Dat zijn opbeurende woorden, maar in werkelijkheid wordt Willem zwaar gemarteld en mishandeld. Pas in juli 1942 wordt hij samen met een groep verzetsmensen berecht. Willem wordt ter dood veroordeeld. In zijn afscheidsbrief schrijft hij zijn vrouw Bets vooral over hun 7-jarige dochtertje.
Ik heet Kraan. En ik wil en ik zal tot aan de laatste seconde aan toe een kraan zijn. Ik hoop dat jullie allen, en wel voornamelijk jij Bets, die naam eer aan zal doen. Want jij bent het die je verdere leven zal zorgen voor het hoogste en liefste dat ik bezit. Onze schat. Te zorgen als man en vrouw. Trini zal nu nog niet begrijpen waarvoor ik val, maar jij vertelt het haar natuurlijk wanneer ze iets ouder is. Want anders zou ze zich nog schamen voor haar poppie. En dat hoeft niet hoor, want een verrader ben ik niet. Ik val voor mijn ideaal. En ik hoop dat dit niet voor niets is.
Ellen en Sanne Hettinga, jullie zijn kleindochter en achterkleindochter van Willem. Willem Kraan. Ellen, om bij jou te beginnen. Sprak jij, hoe aanwezig is Willem in jouw leven?
Hij is altijd aanwezig geweest. Hij is ook altijd bespreekbaar geweest. Hij maakt alleen geen echt grote. Hij heeft geen grote rol in mijn leven gehad. Omdat hij natuurlijk al heel lang overleden is. Maar bij ons in de familie was het altijd bespreekbaar. En is er ook wel over hem verteld en dat soort dingen. En we gingen wel altijd naar de dodenherdenking. Niet naar de februaristaking. En de dodenherdenking deden we eigenlijk gewoon in ons gezin. En soms gingen we wel met mijn oma Bets dan, zijn echtgenoot, gingen we naar de Oosterbegraafplaats.
En jouw moeder Katrien, hè? dochter. Ja. Jij zegt dat was voor haar allemaal wel best goed bespreekbaar. Maar het is ook de generatie die door moest naar de oorlog. En zeker, ze had haar vader verloren. Dat was een moeilijke tijd. Er was niet zoveel steun als we nu gewend zijn. Ze leefde daardoor ook in armoede bijvoorbeeld. Je zegt, het was bespreekbaar, maar sprak je ook veel met haar over de oorlog en over de rol van Willem?
Nee, niet over zijn rol, wel over de oorlog zelf. Hè. Dus dat ze honger gehad hebben, dat ze bepaalde dingen wel mocht zeggen, niet mocht zeggen. Ze had zelf ook heel veel trauma's, dat wil ik dan weer niet zo zeggen. Maar ze had wel bepaalde dingetjes, dat ze dus gewoon stompjes kaars bewaarde. Dat ze gingen verhuizen, hebben we gewoon kilo's stompjes kaars uit de kasten gehaald.
Oh ja, die ze gewoon toch niet kon weggooien?
Nee, stel maar. En ook altijd lakens, stapels lakens en beddengoed en alles op voorraad.
Voor je weet maar nooit.
Ja. Voor als, want ze hebben toen in de oorlog zijn ze op de fiets naar de Betuwe geweest. Dan hebben ze daar lakens en dat soort dingen kunnen inruilen voor eten. Dus dat zijn wel dingen. En zij had ook altijd de neiging om van alles twee te kopen. Eentje voor voorraad en eentje voor te gebruiken.
Oh ja, dus in die zin was de oorlog heel erg aanwezig eigenlijk.
Ja, maar niet zo heel, niet zo...
Niet zwaar?
Nee, gewoon heel, het was gewoon zo. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik mezelf er ook nu op betrap. Dat ik van alles nog twee... Dan staat ik bij de loopband en dan denk ik... Oh, van alles weer twee.
Oh, dat doe je wel gewoon. Ja. Dat heb je gewoon overgenomen.
Ja, en dat gaat gewoon ongemerkt.
Ik kijk even naar jouw dochter, Ellen. Dat is de achterkleindochter van Willem. Doe jij dat ook?
Nee.
Ergens is het nu uit het systeem
gegaan.
Uit het DNA.
Nee, maar dat idee van voor het geval dat allerlei dingen in huis hebben, voorraad... Mijn oma had een kelder en toen ze gingen verhuizen uit een huis, ze wonen ze al heel lang. Toen vonden we nog dingen als vermicelli van 20 jaar oud en zo. Je verzint het niet, maar dat kon eigenlijk niet weg. We hebben dat wel weggegooid, maar dat wilden ze niet.
Te veel armoede en te veel honger gekend.
Vooral honger,
om dat weg te doen. Ja. En hoe is het voor jou? Want jij bent dan de achterkleindochter van Willem. Weer een generatie verder. Jouw moeder zegt, het was er gewoon wel, de oorlog. Het was niet per se allemaal zwaar of ingewikkeld. Hè? Wanneer werd het voor jou, werd jij ervan bewust dat jouw overgrootvader eigenlijk een hele grote rol heeft gespeeld in het verzet en dat hij het moeten bekopen met de dood in 1942?
Pas op de middelbare school.
Dat is best laat, toch?
Ja, wat niet betekent dat ik zijn verhaal niet kende, maar de impact en de schaal ervan... Heb ik pas op de middelbare school meegekregen. Omdat al vanaf dat we op de lagere school de Tweede Wereldoorlog behandelden, was ik gewoon heel nieuwsgierig. Ik ben heel nieuwsgierig. Was ik nieuwsgierig naar hoe mijn oma dat had ervaren en mijn opa. En mijn oma vertelde heel veel verhalen. Ook over haar vader en allerlei andere dingen die zij deden en meemaakte en dat soort dingen. En dus ik kende het verhaal wel. Alleen, het was gewoon haar vader. Dus in mijn verhaal, in mijn hoofd is het ook altijd gewoon Willem Kraan, de vader van mijn oma geweest. En op de middelbare school hadden we een keer een invaluur. En de invaldocent was geschiedenisleraar. En die zei, ga allemaal je stamboom maken. Dat deden wij. En hij zag toen Willem Kraan staan met geboorte- en sterfdatum. Hij zegt, is dat die? Geen idee. En de volgende les kwam hij terug met uitprinten van Lou de Jong zijn boek. Met allemaal gehighlight waar Willem Kraan stond. Dat was voor het eerst dat ik zoiets had van... waarschijnlijk is hij bekender dan alleen maar als de vader van mijn opa.
Ja, want je had dat verband niet zelf nog gelegd. Ja, je bent dan ook 12 jaar natuurlijk, dus nog best wel jong. Maar toch, het was niet dus blijkbaar in de familie zo'n groot verhaal... dat jij gewoon wist van... het is een held, zeg maar, zoals veel mensen natuurlijk tegenaan kijken.
Ja, nee, absoluut niet. We gingen wel elk jaar met dodenherdenking dus naar de Eilisbegraaf op de Oosterbegraafplaats. Dus dan gingen we daar naartoe. En dan liepen we altijd of voor of achter de stoet aan. Vooruit of erachteraan. Want mijn oma hield er niet van om daarin mee te lopen. En we gingen dan altijd van tevoren wildbloemen plukken. Die legden we dan neer. En maar dat was gewoon omdat haar vader was overleden.
Precies. En
dus dat had voor mij gewoon geen grotere connotatie dan...
Nee, het was een persoonlijke reden om daar
iemand
te zijn.
Iemand waarvan ze enorm veel hield, heeft iets heel naars meegemaakt.
Ja. En was dat voor jou... ook om die reden, die Oosterbegraafplaats, om het klein te houden en, ja. Om er niet te veel bombardie van te maken.
Nee, maar mijn moeder zag dus het niet als een held of een iets. Nee, het was gewoon haar vader. En die vader, die is, toen ze 8 jaar was, is die gewoon uit haar leven getrokken. Want dat heeft ze mij wel verteld. Dat ze op een gegeven moment 's ochtends thuis kwam en toen zag ze zijn jas hangen. En toen was hij al weg. En toen had ze zoiets van, oh, hij is weer thuis. Maar op een of andere manier was die jas aan de kapstok. En dat zijn haar herinneringen. En die hebben wij, ja, die heb ik ook zo meegekregen. Het was gewoon haar vader. Dus mijn opa.
En want er zijn ook van Willem natuurlijk briefjes bewaard gebleven. Die zijn meegesmokkeld uit de gevangenis. Ja. En speelde die nog een rol in jullie?
Nee, ik heb ze niet gezien. En
ze zijn op een gegeven moment vergaan, hè?
Ja, en ik weet wel dat ze uit de verhalen van mijn oma, Bets dan, en van mijn moeder, dat die briefjes er waren. En dat daardoor de communicatie op het Gartmanplantsoen dan op gang gehouden werd. En, maar... Ja, weet je, het maakte niet zoveel deel uit van ons leven. Het was gewoon zo.
Ja. Mijn oma bewaarde wel op zolder een map vol met krantenknipsels en zijn brieven, zijn formeel toegestane brieven en allerlei andere documenten, ook over de Yad Vashem die Bets heeft in ontvangst heeft mogen nemen. En als je ernaar vroeg, dan kwam dat naar beneden. En maar bijvoorbeeld ook de mensen in onze familie, die hebben dat eigenlijk nooit echt gezien. Niet omdat het niet mocht, maar je vroeg er niet naar, dus dan kwam het ook niet naar beneden.
Dus het werd wel gekoesterd, maar het werd niet als heel bijzonder ervaren.
Het was wel emotioneel, want de brieven zijn in een ouderwetser Nederlands en in een ander handschrift dan ik gewend was geschreven. En ik kon dat als jong iemand niet lezen. Dat kon ik niet goed ontcijferen. En toen zei ik, kan je het voorlezen? Toen zei ze, ik heb de brief nooit gelezen.
Oh, echt waar?
En dat heeft ze tot de dood niet gedaan.
Ja, maar dat heeft inderdaad ook echt te maken met het feit dat je vader uit je leven wordt gerukt. Dat is natuurlijk per definitie een verschrikkelijke gebeurtenis. En dat het dan gekoppeld is aan een zeg maar heldendaad in de oorlog, zat er eigenlijk een beetje los van misschien.
Ja, en het is meer ook, vanaf dat hij wegging, werd het leven veel naarder. Echt heel naar eigenlijk voor haar. En dus dat.
Ik heb altijd... eerst de onzekerheid en toen de doodstraf, of de moord, zeg maar. En daarna de armoede, denk ik.
Vanwege de armoede en de. Wat mijn oma mij verteld heeft, is dus in de periode nadat hij gearresteerd was, dat Bets ook langdurig is aangesproken door mensen die waarschijnlijk onder andere van de SD waren. En dat ze dus steeds overgehaald werd om te praten. Onder allerlei voorwenselen van Willem heeft gezegd, jij weet dingen. Of als je iets vertelt, dan laten we Willem vrij. Dus zij werd heel erg
onder druk gezet.
En ze zijn toen ook niet echt ondergedoken. Maar ze zijn toen wel bij vrienden in gaan wonen in een alkoofje. En mijn oma mocht toen ook alleen nog maar naar school en naar huis. En de school was op een gegeven moment 2 uur lopen, want er werden schoolgebouwen gecommandeerd. Maar ze mocht naar school en dan moest ze daar in huis zijn. En er waren hele strenge regels ook van de muren hebben oren, dus dingen konden niet besproken worden. En wat er hier binnen gebeurt, blijft hier binnen. En ja, dat waren hele sterke dogma's die ze zelfs ook nog aan mij en mijn broer heeft opgelegd als ze bij ons kwam oppassen. Van wat er hier binnen gebeurt, dat blijft hier binnen. Dat heeft de wereld niks mee te maken. Dat was heel, heel strikt.
En als dat voor jou dus al zeg maar onderdeel van je leven is geworden, dan moet het voor jouw moeder natuurlijk
dat was heel...
nog dominanter zijn geweest.
Nou ja, mijn moeder heeft zichzelf opgevoed. Mijn oma, Bets dan, die heeft altijd moeten werken. En heeft ook altijd gewerkt. Dus ze had allerlei baantjes, schoonmaakbaantjes. En mijn moeder die ging gewoon zelf naar school. Die ging gewoon zelf. En ze zorgde wel dat er altijd eten was. En dat ze was wel altijd verzorgd, maar ze was nooit echt...
Ze moest gewoon, omdat haar man dood was,
overleven.
Ja. En dan kom je niet toe aan de opvoeding natuurlijk.
Nee, dus ik ben dus heel beschermd opgevoed.
Als reactie daarop?
Ja, dus dat is echt... je ziet het eigenlijk door de golvenbeweging heen. Want ik heb geprobeerd mijn kinderen dus weer wat... wat losser te laten. En dat is gewoon zoiets van, ja, maar weet je, wat ik zo beschermd en zo als soort kloek meegemaakt heb, ja, dat gun ik mijn kinderen niet. Dat wil ik niet. Ik wil dat ze, want in deze maatschappij heb je daar niks aan. Je moet gewoon voor jezelf kunnen opkomen.
Want jouw moeder, die dus ja, het kind was van een vrouw die moest overleven en ja, die moest zien door te gaan. Die heeft dat ter compensatie mij heel erg gekoesterd en geknuffeld, bij wijze van spreken.
De knuffelen niet.
Niet
maar
knuffelen?
Wel,
nee,
maar
dat deden ze in die tijd niet zo. Hè? Dat was ook die generatie niet, was niet van knuffelen.
Nee.
Maar wel heel erg verzorgend geweest.
Nou ja, heel verzorgend en beschermend ook. Weet je wel, als er wat was, dan dook ze erin.
Maar heb je dat ook als benauwend ervaren?
Ja. Op dat moment waarschijnlijk niet. Want ik wist
je weet
gewoon niet beter. Maar ja, ik heb daar wel heel veel last van gehad. Ja.
En hoe uitte zich dan?
Nou, dat ik vrij angstig altijd ben geweest. En dat ik daar want wel jou, even wat aan heb moeten laten
doen.
Het
over ook die hele opvoeding van muren hebben,
ja,
oren.
Nou ja,
en pas
dat
op
heb
wat
ik ook
doet.
Gehad. Ja.
Dus dat zit er dan ook nog achter. Ja. Dat er altijd blijkbaar het idee van de verrader slaapt nooit, ja, zeg maar.
Mensen zijn niet te vertrouwen.
Nee. Dat was het uitgangspunt.
Nou, daar ging zij ook van uit. Dat was altijd zo. Het was altijd eerst zo van, nou ja, komt een vreemd iemand binnen. Iedereen is altijd welkom, maar ze had altijd wel enorme afstand. Dat was wel weer zo. Dus als je langskwam, dan kon je gewoon zitten, eten. Je werd helemaal volgestouwd met alles. Maar tot zover. En dan houdt het op. Dus toen mijn man bij ons in huis kwam, dan had je echt zoiets van, jeetje. En zei ik, wat vind je ervan? Ja, ze zei, nou ja, het gaat geloof ik wel.
Maar vanuit de oorlog meegenomen was dus een diep gevoel van wantrouwen.
Ja, altijd.
Van angst, ja. Dingen dubbel kopen omdat het altijd weer kan uitbreken.
Ja.
En dat tegenover het compenseren door je kinderen dus heel erg te koesteren. En jij zegt, daar heb ik last van gehad. Ja. En daar moest je voor een therapie? Of wat heb je daar, hoe ben je er vanaf gekomen?
Ik heb daar wel wat hulp bij nodig gehad. En hoe heet het? Ja, ik heb nu wel zoiets van, nu kan ik dat wel weer achter me laten. Maar
ben je toen achtergekomen dat het beknellend is geweest?
Ja.
Dat het een compensatiegedrag is geweest?
Ja, ook. En dat ik niet overal als een soort dolle tegenin hoef te gaan. Dat is om je angst te beschermen, ga je gewoon enorm overcompenseren. En dan ga je gewoon alvast in aanval. En dat heb ik geleerd, om die aanval een beetje terug te laten. En om het gewoon maar te laten. En dan blijkt het gewoon ook oké te zijn. Maar ja, dat heb ik wel moeten leren.
Maar is het ook toch nog vanuit het idee van, er kan dan zomaar iets gebeuren in de wereld, dat je jezelf moet redden?
Ja.
Zoals dat natuurlijk
overleven.
Geldt voor jouw oma en ook voor jouw moeder natuurlijk. Die als kind dan eigenlijk ook alleen ervoor stond dat haar moeder moest rond zien te komen.
Ja.
Ja, dus in die zin zit dat misschien ook in jouw opvoeding.
Ja, zeker. Heel sterk. Dus,
het idee dat je gewoon zelf heel capabel en mondig moet zijn, omdat je nooit zeker kan weten dat je kan terugvallen op mensen. Dat, vooral dat zat er heel erg in.
Het is toch wel een zekere ballast, hè?
Het is wel eens ingewikkeld geweest, ja.
Dus is understatement. Nee, het is gewoon heel ingewikkeld is het gewoon geweest. Ja, weet je, je doet gewoon je best. En je hebt gewoon een pakketje op je rug hangen waar je gewoon zelf mee moet dealen. En dat zeg ik ook altijd tegen die kinderen. Ik heb geen bijsluiter gekregen toen jullie geboren waren. Ik doe gewoon echt mijn best. En ja, dat is
het. Met vallen en opstaan.
Ja. Maar volgens mij doet iedereen dat. En ja, met liefde.
Ja.
Maar volgens mij doet iedereen dat.
Zeker. Alleen
in mijn beleving doet iedereen dat.
Dat is ook zo. En ook met vallen en opstaan. Maar niet iedereen heeft natuurlijk zo'n bijzondere familiegeschiedenis.
Nee.
Dus dat is dan toch een verschil.
Maar in principe heb ik zelf niet het idee, maar dat nu wel, maar toen had ik dat niet, dat daarmee te maken had. Want het was gewoon geen issue. Net zo, ja, weet je, die hele familiebanden. Ja, die waren er niet. Mijn moeder was alleen. En mijn oma, die had een hele grote familie. En dat was het. De familie van Willem Kraan heb ik nooit van geweten. Nooit. Ik dacht dat het alleen was.
Ja.
En hoe komt dat dan?
Ja, dat weet ik niet. Het werd gewoon niet
over. Bij jullie dus wel, hè? Jij zegt dat was bespreekbaar. Niet dat het de hele dag op tafel
maar
lag. Maar als
niet
je ernaar vroeg,
man,
was er geen probleem eigenlijk. Hè?
Nee.
Werd dat besproken.
Nee, maar er is nooit over die man zijn familie. Over Willem Kraan zijn familie is nooit iets verteld.
Dus dan ben je pas heel laat
Nou, een paar jaar geleden. We hebben toen allerlei documenten aan het stadsarchief gedoneerd. Ik had een oproep in de metro gezien voor foto's van verzetstrijders. En toen zeiden van, nou, we hebben nog wel andere spullen. Daar waren ze wel blij mee. En toen eigenlijk kwamen we wat meer achter de brede context van het verhaal. Wij hebben altijd wel gevonden dat Bets, vooral na de oorlog, best wel bijzondere keuzes gemaakt
Bets,
heeft.
De weduwe van
Willem Kraan. Ja, mijn overgrootmoeder, mijn omi. Mijn omi, die heeft gewoon hele bijzondere keuzes gemaakt. En waarschijnlijk heeft zij ook gewoon een keuze gemaakt dat in ieder geval een groot deel van die familie, dat ze dat er gewoon niet bij kon of wilde hebben. En ze heeft dat gewoon afgesloten.
En wat bedoel je met bijzondere keuzes gemaakt?
Nou ja, zij is tijdens de oorlog volgens mijn oma hebben zij en haar moeder wel ook wat dingen gedaan voor het verzet. In ruil ook voor wat eten en dergelijke. En na de oorlog, omdat zij van het communistisch verzet waren, was er toch wat minder steun uit allerlei hoeken dan ook toen al gebruikelijk was. En zij heeft er toen ook onder andere voor gekozen om zwart te gaan werken. En waarschijnlijk was dat deels ook omdat er niet veel anders mogelijk was. Maar zij koos ervoor om zwart te gaan werken. En daarnaast had ze wel een uitkering. En op een gegeven moment is zij toen, en dat kunnen we niet goed achterhalen, maar zij heeft zich in ieder geval verraden gevoeld. Zij zegt dat ze verraden is geweest door een buur. Dus weer het bevestiging dat mensen niet te vertrouwen zijn. En toen moest ze dus, naast het feit dat ze al bijna geen geld hadden, moest ze jarenlang een uitkering terugbetalen.
Ze had eigenlijk met een schuld opgeschreven.
Ja, en ze heeft daar gewoon ze heeft alle hulp die er was, lijkt het. Voor ons in ieder geval heeft ze alle hulp afgewezen en is gewoon zelf doorgeploegd.
Ze heeft gewoon haar eigen pad getrokken.
Ja, dus ze heeft op heel jonge leeftijd gewoon voor heel complexe keuzes gestaan en ja.
Niet altijd onze moderne blik,
heel vreemde keuzes soms.
Niet altijd de beste keuze gepakt.
Nee.
Ze was wel heel koppig ook. Mijn grootmoeder.
Maar eigenlijk ook toch getraumatiseerd.
Ja, maar ook heel koppig hoor.
Heel koppig.
Ja, dus als het niet ging zoals zij dat, dan gooide ze de kont tegen de krib. En dan kan je echt hemel en aarde kon je bewegen, maar ze was niet meer in beweging te krijgen. Dus ja, het is ook karakter en omstandigheden en ja.
Ben jij, Sanne, wel eens in de Willem Kraanstraat geweest?
Nee.
Is dat niet gek?
Achteraf wel, als je realiseert dat die bestaat. Ja. Want dat wist ik niet tot een paar jaar geleden, dat we de documenten nog eens helemaal doorspitten. Nee, en het is extra vreemd, omdat vroeger ging ik wel regelmatig met mijn oma naar de markt op plein 4045. En nu weet ik dat daar om de hoek is.
Ja.
Nee, dus zij heeft nooit de behoefte gehad om aan mij te vertellen dat er was.
Op de markt in Amsterdam op plein 4045. En jouw oma zei ook niet van om de hoek is de Willem Kraanstraat.
Nee.
Nee. Wonderlijk eigenlijk.
Ja. Ja.
Ellen, heb jij daar een verklaring voor?
Het maakt geen...
Ben jij ook niet...
Ik ben er wel geweest.
Ben er wel eens geweest, neem ik aan. Ja.
Aan de foto's die er zijn, weet ik dat... Dat weet ik nog wel. Mijn broer... En ik zouden dat beeld onthullen.
Ja.
En mijn moeder...
De antifascist voor Willem Kraan.
Ja, mijn moeder, kloek als hij was, had zoiets van... Nou, ze vond ons net even te klein daarvoor. Dus toen heeft zij het gedaan. Dat is wat ik... Ja, weet je, ik kan het alleen maar uit overleving. Dus. En aan de foto's te zien staan wij dus. Mijn broer en ik en mijn moeder en mijn vader staan daar dus wel bij. Dus, en ik kom er nog wel eens langs, maar ik heb er niks mee. Echt niet.
En dat was destijds ook volgens mij in de familie wel teleurstelling. Omdat het beeld, er is natuurlijk gekozen voor een anoniem. De antifascist voor Willem Kraan en niet voor Willem Kraan zelf. Wellicht had dat destijds te maken met sentimenten tegen communisten.
Nee.
Weet je daar iets van?
Nee, helemaal niks.
Of ook,
nee.
Ook niet over die teleurstelling die er was?
Helemaal niks.
Want het was niet, het is niet een beeld van hem, maar meer een symbolisch beeld.
Het was gewoon zo.
Het was er gewoon.
Ja, het is gewoon zo. En we hebben dat onthuld. En hij staat daar.
En dan heb je geen herinnering aan, dat weet je door die foto's.
Ja. En net zoals met de dokwerker, die staat er. Nou, mooi. Het is, zullen we daar eens heen gaan? Nou, nee, het is veel te koud. Weet je wel. En zo ging dat gewoon. Net zo goed als met de Oosterbegraafplaats. Nee hoor, we gaan niet in die stoet lopen. Al die mensen die lopen met hun borst vooruit. Nou, laat ons maar lekker achterin lopen. Zo waren ze. En zo...
Ben jij ook?
Ja, doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg. En dan had ik zoiets van, nou, weet je, neem het maar. Ik neem mijn moment wel. En dat is achterin. Vond ik, ja.
Gewoon en persoonlijk en klein.
Ja, en dan zie je gewoon veel meer als dat je voorin loopt. Je ziet gewoon veel meer mensen lopen. En je ziet mensen, je ziet heel veel verscheidenheid aan mensen.
Maar dan ben je meer aan het beschouwen dan dat je dus onderdeel bent of actief bent.
Ja, ik ben er niet actief mee bezig.
Je bent wel actief aan het herdenken. Je bent veel meer met de familie bezig eigenlijk. Ja. En zeker we gingen dan 's avonds ook altijd naar een monument. Maar altijd naar een klein monument in onze woonplaats of vlakbij het huis van mijn opa en oma. En daar deden we ook gewoon op de achtergrond mee met het herdenken. Alleen toen ze op een gegeven moment ouder werd en langzaam wat dement. Toen was er een moment dat... Na de stilte mag iedereen een bloem leggen bij het monument. En toen in ene, en dat had ze nog nooit gedaan, liep ze als eerste naar voren. Achter de burgemeester aan in dat dorp waar we dan waren. En mensen probeerden er echt. En toen heb ik wel gezegd van, zij is de dochter van een groter verzetsmens dan alle mensen die hier nu zijn. Dus volgens mij moeten we er nu maar gewoon even laten gaan. En dat gebeurde toen ook heel netjes.
En als je... Sanne, voor jou als achterkleindochter van iemand waarvan je later toch heel erg bewust bent geworden dat die zo'n grote rol in de oorlog heeft gespeeld als initiatiefnemer van de februaristaking en dat met de dood heeft moeten bekopen. En dat het ook zo'n invloed heeft op de levens die erna komen, op het leven van jouw oma, van jouw moeder en nu eigenlijk ook toch wel van jou, dat je bent opgevoed met het idee, je moet toch zorgen, vooral voor jezelf kunnen zorgen, voor je weet maar nooit wat er gebeurt. Heb jij nu behoefte om misschien sterker dan andere mensen om zeg maar, het verhaal van de oorlog door te vertellen of op een of andere manier ook iets te betekenen in die zin?
Wel het verhaal van de oorlog, ja. Dus gewoon bewustwording houden van dit kan gebeuren en wat er gebeurde is verschrikkelijk. En daar moeten we altijd op alert blijven dat niet weer zo makkelijk gebeurt.
Lopen we niet weer met dezelfde vaart in dezelfde valkuilen. Het is altijd een dilemma voor mij geweest. Van wat als hij het niet gedaan had? Dan had ik een grootvader gehad. Dan had ik een normaal... mijn moeder had een normaal gezinsleven. Had ook heel anders kunnen lopen. Maar dus kijk, iedereen roept van ja, het is een held. Het zal. Maar niet in mijn beleving. Misschien voor Sanne weer wel, omdat er weer een generatie overheen zit. Maar weet je, het had ook anders kunnen lopen.
Nou, je hebt vooral de keerzijde ervan ervaren en gezien.
Ja, je ziet gewoon wat zo'n actie, die dus gewoon spontaan, wat uit de overlevering is, dat het een hele spontane actie is geweest. Dat dan in een gezin toch een heel veel impact heeft en heeft gehad en nog heeft in ieder geval. En daar ben ik meer in geïnteresseerd. Niet in dat verleden en die heldenstatus. Nou, het zal wel. Mag. Maar voor mij is dat niet het belangrijkste.
Meer van wat betekent het nu? En wat betekent het nu moeder te zijn?
Ja, en vooral ook van, weet je, als je dus in zo'n situatie in bepaalde landen zit, de mensen gewoon in dezelfde situatie van, moet dat dan weer? Moeten zij dit ook meemaken? Wat er toen of door de generaties heen bij ons dus meegemaakt is. En dat zal ieder doet het op zijn eigen manier. Maar dat is wel iets wat bij mij heel erg... Dat is ook een van de redenen waarom ik hier aan meegewerkt heb.
Ja. Snap jij de twijfel die je moeder net uitsprak? Van ja, als je het zeg maar puur als kleindochter jouw moeder bekijkt, dat zij die vraag kan stellen van ja, was dat de moeite waard?
Die hebben wij onszelf heel vaak gesteld. En ik heb hem ook aan mijn oma zelf gesteld. En die kon daar best boos over worden. Want dat was niet bespreekbaar. Tuurlijk was het waard. Hij heeft gestaan voor zijn idealen. Dat stond ook letterlijk in de brief.
Ja, in de afscheidsbrief.
Ja, en hij heeft iets heel moois gedaan. En natuurlijk was dat het waard. Voor haar was daar geen twijfel over dat dat zo was. Maar omdat wij er natuurlijk net een klein stapje verder af stonden, is dat een wat relevantere vraag wordt dat op een gegeven moment.
Heb jij, Ellen, daar uiteindelijk antwoord op voor jezelf? Was het de moeite waard?
Nee. Nee, en ik denk dat ik het ook niet wil weten. Het is gewoon zoals het is. Het is gelopen zoals het is. En zo sta ik er echt in. En ik doe gewoon wat ik denk, wat ik daarmee moet doen. En dat is gewoon het in het heden houden.
Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Wees Moedig. Meer weten? Bezoek de tentoonstelling Wees Moedig in het Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021. Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.